Een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is deze, dat dinsdag 5 maart, zo de Heere wil, om 19:30 de jaarlijkse lidmatenvergadering zal worden gehouden. Volgens het rooster is aftredend broeder P.L. van Dis. De kerkraad stelt u voor als kandidaten broeder P.L. van Dis en broeder J.P. Wiegel voor ouderling. Volgende mededeling is dat aanstaande vrijdagavond in Urk in de Maranatha-kerk de uitzenddienst plaats zal vinden van Hessel en Kobi Visser. Wanneer u die uitzenddienst wilt bezoeken, daar zijn nadere gegevens over aan het prikbord in de hal. En er zal ook deze week in het kerkblad wel iets over verschijnen. Maar we willen u er vast op attenderen dat het aanstaande vrijdagavond in Urk in de Maranatha-kerk is. Volgende mededeling is dat aanstaande dinsdag om 19:30 zal er Bijbelkring zijn. Aanstaande zaterdagavond zal de jeugdvereniging een avond beleggen. Die begint om 19:30, waarop de gebroeders Bor uit Gent dia's zullen laten zien van iets uit het zendingswerk van onze kerken in Zuid-Afrika waar zij geweest zijn. Ieder wordt hartelijk uitgenodigd, 19:30 aanstaande zaterdagavond. En de laatste mededeling is dat deze dag de extra collecte zal worden gehouden voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 77 de versen 6 en 7. willen nu luisteren naar het lezen van de wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Daarna willen we luisteren naar het lezen van het woord van God en de schriftlezing kunt u deze morgen vinden in Johannes 19, de versen 19 tot en met 27. We noemen nu Johannes 19, de versen 19 tot en met 27, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Thank you. Johannes 19, te beginnen bij vers 19. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zal zijn. Opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen met Gods hulp nadenken over het derde kruiswoord. En u kunt de tekst vinden in dit gedeelte wat aan u is voorgelezen. Johannes 19, de versen 25, 26 en 27. Daar lezen we het woord van God en onze tekst. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Willen we samen Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Opnieuw, Heere, komen wij samen in een dienst op deze stille zondagmorgen. En opnieuw komen we voor uw aangezicht, want tot wie anders zouden wij heen gaan dan tot u. En we smeken van u, wil u vanmorgen in deze dienst, waarin het lijdensevangelie bijzonder centraal mag staan, aan ons denken. Wil u op ons neerzien. Alles wat de loop van uw woord in de weg staat, genadig wegnemen. En wil u geven dat wij samen gezegend mogen worden in uw huis. Wil, Heere, dan in de prediking van uw woord meekomen. En geven dat wij door u onderwezen mogen worden. Wil de dingen die overdacht zijn helder ook voor de aandacht brengen. Wil ons woorden geven om te spreken. En wil bovenal met de bediening van uw Heilige Geest meekomen. Opdat uw woord zijn kracht mag doen. En we het ervaren mogen dat het niet ons eigen werk is. Maar dat het uw werk is. Arbeid in uw koninkrijk. Wil u dan zelf, Heere, alles wat ook bij de prediking ons in de weg kan staan, wegnemen. En laat uw woord helder en zuiver, schriftuurlijk en geestelijk gebracht mogen worden. En wil u geven dat het zo gebracht mag worden, dat harten geraakt mogen worden. En dan weet u ook wat bij het luisteren nodig is. Heere, wil geven dat alles wat het luisteren naar uw woord in de weg kan staan, genadig mag worden weggedaan. Wil geven dat alle gedachten die ons bestormen kunnen en met ons meegaan tot in de kerk toe, niet de overhand mogen hebben. Dat alle vragen, alle dingen die het ons moeilijk maken, niet zo een hindernis zijn dat het de loop van uw woord in de weg staat. Maar wil u geven, Heren, dat we luisteren mogen. Ja, laat het zo mogen zijn dat uw woord door mag dringen, niet slechts tot onze geest, maar tot het diepst van onze ziel. En dat uw woord zo door mag dringen dat ons hart geraakt mag worden, ons hart geopend mag worden, zodat we acht gaan geven op wat van uwentwege tot ons gezegd wordt. Wil u dan zelf, Heren, zo in uw woord meekomen dat dat gebeuren mag. Denk bijzonder aan hen die vreemdeling zijn van de dingen van u. U weet wie ze zijn. U weet dat er nog zoveel onder hen zijn die onbekommerd en onbezorgd voortleven. Alsof uw woord slechts een mensenwoord is en de eeuwigheid niet te wachten staat. Heren, wil u die verkeerde rust, die valse rust opzeggen. En wil u met kracht het woord zo toepassen dat het onrustig mag worden van binnen. Dat wij gaan zien dat wij gezondigd hebben en dat wij erkennen dat wij schuldig staan voor u. En moeten belijden dat wij niets verdiend hebben dan de dood. En zo gaan vluchten tot de troon van uw genade. En geen rust kunnen vinden voordat we genade gevonden hebben bij u. Heren, wil u dat doen in uw gunst. Denk aan hen die het geestelijk moeilijk hebben. Die iets van de nood van hun leven verstaan. Die ook beseffen dat er een wonder gebeuren moet. En die dat geen rust laat, maar die niet weten hoe. Wanneer ze in het gebed tot u vluchten, geen licht hebben en geen doorzicht. Heren, als het zo is dat wij tasten als blinden aan de wand en het licht verre van ons is, zou u vanmorgen door de prediking van uw woord, de prediking van die bloedende en lijdende borg die met groot medelijden bewogen was met mensenkinderen, zou u door hen op willen zoeken, hen onderricht willen geven en laten zien dat er bij hen ook nooit iets te vinden is, dat zij ook niets verdienen, maar dat er onverdiende genade is in het bloed en in de gerechtigheid van die gezegende Heere Jezus Christus. Heere, wil u dat laten zien en dat tonen in uw grondeloze genade. Denk aan allen die u kennen. Wil u vanmorgen hen opzoeken, hen onderwijs geven en afbreken in zichzelf, want ook dat is nodig. Maar dan ook bouwen in het allerheiligst geloof. En laat uw kinderen bij alle strijd en alle vragen die ook hen niet vreemd zijn, dan mogen zien op de medelijdende hoge priester, die zelfs onder de folteringen zijn discipelen, zijn moeder, zijn kerk niet vergat. En tot hen sprak en wees op de gemeenschap der heiligen, maar hen ook wees, en dat in het bijzonder, op het middelaarschap van hemzelf. En dat daar nu alles in te vinden is voor verloren zondaren, dat er voor heel zijn kerk zoveel in dat grondeloze werk van zijn ontfermende liefde ligt opgesloten. O Heere, laat uw volk daarin delen. Ja, wil de schatten van dat werk van Christus uitstallen voor allen in de prediking van uw woord vanmorgen. En laten we het zien mogen dat er nu in hem een volkomen offer is, volkomen betaling is. Dat er in hem een schatkamer van genade is, waaruit genade voor genade vloeit. We bidden u, Heren, wil u zo geestelijk met ons zijn. Er zijn veel meer geestelijke vragen dan wij voor u neer kunnen leggen. U weet volmaakt hoe het is. Maar wil u, die alle dingen weet, op ons neerzien en u over ons ontfermen. Denk aan allen die het op allerlei andere wijze moeilijk hebben. Wees u met allen die eenzaam zijn. Bijzonder hen die in rouw zijn, dragen we aan u op. Heere, u weet hoe pijnlijk en verdrietig de omstandigheden kunnen zijn. Wil u weduwe wezen, weduwnaars gedenken. Wil u hen sterken en ondersteunen. En wil vanuit hem die ook in zijn stervensuur goddelijk, borgtochtelijk medelijden toonde met zijn moeder. Allen die verdriet hebben, allen die eenzaam zijn door rouw, genadig gedenken. Wees u, Heere, met allen die ziek zijn. We willen ook hen aan u opdragen. We bidden u voor broeder Vroeg in de Wei, die deze week werd opgenomen. De operatie werd nog uitgesteld en onderzoeken vinden plaats. Wil u die onderzoeken zegenen? Wil u hem deze weken in het ziekenhuis zegenen? En geef, wanneer de operatie wellicht binnenkort plaats zal vinden, dat het alles goed mag gaan, en wil u hem bijzonder ook weer oprichten, sterkte geven, zodat hij zijn werk weer mag kunnen doen. Heere, bij u zijn toch ook in deze dingen wonderen. Wil u ze uit genade schenken, en wil u deze omstandigheden voor hem, voor zijn vrouw en voor alle die hun lief zijn, zegenen, en hen bijzonder in alle opzichten nabij zijn. We willen ook Paulien Nachtegaal aan u opdragen, nu er nog steeds onderzoeken plaatsvinden en zij nog steeds ook in het ziekenhuis verblijft. Heere, wil u haar voor uw rekening nemen, wil u geven dat alles goed mag komen en wil u ook geven dat de onderzoeken voorspoedig mogen gaan. Denk aan haar en aan allen die haar lief zijn in uw gunst en genade. We zeggen uw naam dank dat zuster de Graaf na enkele dagen in het revalidatiecentrum geweest te zijn, nu het einde van de afgelopen week naar huis terug mocht keren. Heere, u hebt alle dingen wel gemaakt. En al is ze nog zwak, wij mogen toch voor uw goedheid uw naam erkennen. En we bidden, wil u haar verder sterken, de krachten vernieuwen, haar weer oprichten. En geven dat zij ook in deze omstandigheden het oog alleen op u mag vestigen. Denk zo aan allen die ziek zijn. Er zijn er velen onder ons die door ziekte of aan huis gebonden zijn. Er zijn ook onder ons die langdurig ziek zijn. Heere, geef dat zij in het bijzonder uw kracht en uw hulp ervaren mogen. Wanneer alles zo lang duurt, wanneer de vragen soms zo vele zijn, wanneer het zo moeilijk is om met een weg van u het eens te worden. U weet hoe onmogelijk dat is voor ons hart. Heere, geef genade om te buigen en om het in uw hand te leggen en om ook alles van u te verwachten. Denk aan hen die gehandicapt zijn of voor hen die gehandicapt zijn moeten zorgen. Wees u bijzonder ook met hen, Heere, wanneer die zorgen dag in dag uit terugkomen en de vragen soms zo nadrukkelijk kunnen leven. Wil u uw kracht en hulp schenken. U, o grote koning, ontferm u over hen. En wanneer er ook tot onze gemeente behoren die gehandicapt zijn, Heere, wanneer wij soms moeilijk met hen spreken kunnen, of wanneer ze moeilijk bereikbaar zijn, dat staat u niet in de weg. Wil u, die een groot en machtig God in Christus zijt, ook tot hen spreken en u over hen ontfermen. Zie op hen in gunst van boven. We bidden u, Heere, denk zo aan ons allen. U weet wie we zijn. U weet welke dingen ons leven bezwaren. U weet welke redenen tot dankzegging er ook zijn, want uw zegeningen zijn vele. Heere, geef dat we in alle omstandigheden van het leven op u en op uw daden mogen letten. En wil u ons schenken genade om te buigen, genade om het van u te verwachten, genade om u te erkennen voor alles wat u geeft. We vragen bovenal, schenk ons genade onder de bediening van uw woord. Zegen ons in uw goddelijke gunst en genade. Maak het ons gemakkelijk in het spreken en in het luisteren. We vragen het niet omdat wij het verdienen. Want als wij op onszelf zien, dan getuigt alles tegen ons. Maar wil u onze zonde verzoenen en ons aanzien in het bloed van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 69, de versen 3 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren, Psalm. En het vierde vers, mijn broederen, ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. 3 en 4 van Psalm 69. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 72, het zevende vers. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Psalm 72, het zevende vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, er zitten aan het lijden van de Heere Jezus Christus zoveel kanten. Om maar iets te noemen, hij leed om te voldoen aan het recht van God. Om de schuld te verzoenen. Om de Satan en zijn rijk te overwinnen. En zo zouden we door kunnen gaan met een opsomming wat voor aspecten er zijn aan het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Maar laten we bij die veelheid van kanten die er zijn aan dit lijden toch vooral ook niet vergeten dat de Heere Jezus gestorven is om de wet te vervullen. Boven die hele lijdensgeschiedenis staat het oude profetische woord immers, wat we lezen in de psalmen: ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewans. Christus draagt de wet als het ware. Hij draagt die wet bij zich om die wet te vervullen. Leidend en stervend vervult hij de wet. We zouden kunnen zeggen, hij vervult elk gebod van die wet volkomen. En dat wordt wel heel bijzonder duidelijk in dit kruiswoord, het derde. Want daar gaat het onder meer ook om het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. En de stervende Heere Jezus Christus heeft in dit kruiswoord met name het vijfde gebod vervuld. We hopen daarbij stil te staan vanmorgen. De stervende Christus vervult het vijfde gebod. Daarin valt licht ten eerste over het moederschap van Maria. Ten tweede over het middelaarschap van Christus. En ten derde over de gemeenschap der heiligen. De stervende Christus vervult het vijfde gebod. Daarin valt licht ten eerste over het moederschap van Maria. Ten tweede over het middelaarschap van Christus. En ten derde over de gemeenschap der heiligen. Ik noemde dit kruiswoord het derde kruiswoord. En zo hebben we het ook behandeld, want het is de derde maal dat we op deze Lijdenszondagen met de kruiswoorden ons bezig mogen houden. Maar u weet misschien dat er over de volgorde van de kruiswoorden wel wat verschil van mening is. Vooral over het tweede en het derde. Sommigen zeggen dat Jezus woord tot zijn moeder, dit kruiswoord dus, het tweede is in de reeks. En dat het woord tot de stervende moordenaar dan het derde was. Dat is op zichzelf niet onmogelijk. Het probleem is namelijk dat het woord aan de moordenaar alleen in het Lucas-evangelie voorkomt. En het woord tot zijn moeder alleen in het Johannes-evangelie. En het niet helemaal duidelijk is hoe deze beide woorden zich qua tijd tot elkaar verhouden. Maar toch is het zo dat sinds de oude tijden het woord wat vanmorgen onze aandacht vraagt meestal als het derde werd opgevat. Gesproken dus na het woord van de Heere Jezus tot de stervende moordenaar. En die oude traditie willen we vanmorgen ook maar volgen. Dit is dus het derde kruiswoord. Gesproken na die ontroerende woorden aan het adres van de stervende moordenaar op het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En als dit inderdaad het derde kruiswoord is, dan is dit het laatste woord van de Heere Jezus Christus wat hij tot mensen gesproken heeft. Zeker, er volgen nog andere. Maar al die andere woorden zijn gesproken of tot zijn God en Vader, of om de schriften te vervullen. Dit is het laatste wat tot een mens gesproken is. En in dit derde kruiswoord dan wordt onze aandacht gevraagd voor een groep mensen die daar aanwezig is op de kruisheuvel Golgotha. Zeker, de hele terechtstelling van de Heere Jezus Christus en die twee moordenaars heeft ontzaglijk veel belangstelling getrokken. We lezen in de schriften dat de scharen er zijn op die terechtstellingsplaats Golgotha, even buiten de muren van Jeruzalem. En de overpriesters en de schriftgeleerden tezamen met de massa, ze schimpen en smaden de Heere Jezus Christus. Soms zijn ze ook stil, het volk stond en zag het aan. Maar te midden van die vijandige, te midden van die briesende massa, is er toch ook een groepje getrouwe vrouwen die de Heere Jezus Christus kenden tijdens zijn omwandelingen hier op aarde, discipelen die hem volgden, die van verre staan. Zo lezen we het namelijk in het Matthäus-evangelie. Al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Die groep van vrouwen, en daar zullen wellicht ook discipelen bij geweest zijn, staan dus van verre. Uit angst en vrees waarschijnlijk voor wat daar rondom het kruis gebeurt. Maar een klein groepje, vrouwen en op zijn minst één discipel, maakt zich uit die wat grotere groep los en komt dichter bij het kruis. Zo dicht bij het kruis, dat de Heere Jezus te midden van het gejoel van de scharen hen aan kan spreken. We weten precies wie er tot dat groepje behoorde. Allereerst Johannes, de discipel die de Heere Jezus lief had. En daarnaast vier vrouwen. Maria, de moeder van de Heere Jezus. Haar zuster Salome, de moeder van Jacobus en Johannes. Maria, de vrouw van Cleopas. En tenslotte Maria Magdalena. Deze vijf staan dicht bij het kruis. En als de Heere Jezus Christus hen ziet, midden in zijn vreselijk lijden naar lichaam en ziel, dan spreekt hij een woord. Nee, het is niet gericht tot die groep als geheel, al hebben ze het wel allemaal gehoord. Maar het is gericht heel in het bijzonder tot zijn moeder Maria. En tegelijkertijd ook tot Johannes, de discipel die hij lief had. Ontroerende woorden spreekt de Heere Jezus hier. Hij zegt tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarmee doelt hij op Johannes. Zoon, daarmee doelt hij op Johannes, zie uw moeder. Daarmee vertrouwt hij zijn moeder in deze laatste ogenblikken aan zijn discipel Johannes toe. Hij moet in het bijzonder voor haar zorgen. Hij neemt haar ook in zijn huis. Ontroerend woord. Als we bedenken dat de Heere Jezus Christus in zijn zware lijden, in zijn lijden waarin lichaam en ziel gefolterd worden, nog denkt aan zijn discipelen. En heel in het bijzonder nog denkt aan zijn moeder. Ja, zijn moeder, Maria. Zij stond ook bij het kruis. Wat een plaats voor Maria om te zijn. Laten we zo een moment aanstippen wat er aan gedachten binnen het hart van Maria moeten zijn omgegaan. Maria had deze die hangt aan het vloekhout gedragen, voor hij geboren werd. Toen had ze al die wonderlijke profetieën gehoord. Dat hij zou zitten op de troon van zijn vader David en dat zijn koninkrijk geen einde zou hebben. En nu ziet zij hem daar hangen op het vloekhout en daar staan boven zijn hoofd geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Hier sterft hij aan het hout der schande. Zal zijn koninkrijk dan wel een einde hebben? Ze heeft al die wonderlijke dingen meegemaakt bij zijn geboorte en de woorden, ze heeft ze bewaard in haar hart. Ze heeft gehoord van de woorden die hij sprak toen hij zijn werk hier op aarde ging beginnen. Ze heeft zijn gelijkenissen gehoord, zijn vermaningen, zijn troostwoorden. Ze heeft gezien hoe hij veracht werd en gezocht werd door de scharen. En nu dat erge, de Heere Jezus Christus, toch ook haar kind, door de handen van de goddeloze gegrepen, de kleren van zijn lichaam gerukt, genageld aan het vloekhout der schande. Sterven ziet ze hem lijden. Wat moet dat voor haar moederhart geweest zijn? O, die oude profetie van Simeon, zoveel jaren geleden al, wordt hier waar. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Ja, een zwaard wat scherper is dan wij ons ook maar in kunnen leven. Want het is vooral voor een moeder een ontzettend iets om een kind te zien lijden, om een kind te zien sterven. Zo zijn er ook in de Bijbel moeders geweest die bij het sterfbed van hun kind stonden. Eva heeft gestaan bij het ontzielde lichaam van haar kind, van Abel. Naomi heeft gestaan bij de gebroken ogen van haar kinderen. En misschien zijn er ook onder ons die kinderen of een kind moesten afstaan aan de dood. Wat voor pijn dat is, vooral in het hart van een moeder, laat zich niet beschrijven. Die pijn was er ook in het hart van moeder Maria. Maar het was niet alleen maar de pijn van het moederhart wat een kind ziet sterven en dat kind niet eens de ogen toe kan drukken en dat kind niet eens het bloed en het zweet van het voorhoofd kan wissen, geen liefdedienst aan het kind kan besteden. Maar het is hier ook Maria die ziet dat haar middelaar, haar zaligmaker sterft aan het hout. Wat een diepte van smart, wat een zwaard zal hier door haar ziel zijn gegaan. En toch, vindt u dat niet vreemd? Niet wonderlijk op zijn minst? Toch staat Maria daar eerst van verre en later dichter bij het kruis. Bij zo'n gelegenheid, op zo'n plaats, bij de aanblik van haar kind, haar zaligmaker. En we lezen nergens dat zij bezwijkt, dat zou te begrijpen zijn. We lezen nergens dat ze in snikken uitbarst, ook dat zou te begrijpen zijn. Ze staat daar zo stil, met een verwond hart, met een verscheurde ziel en wellicht ook met tranen in de ogen. Maar ze staat daar. Maria, hoe is dat mogelijk dat je in een aanblik van zulk ontzettend lijden van je kind, je zaligmaker, hier kunt staan? Ach, als het Maria zouden hebben kunnen vragen, zal ze het wellicht zelf niet hebben kunnen verklaren. Maar in het licht van het evangelie mogen we toch zeggen, daar hebt u al, onzichtbaar voor de ogen van velen, iets van de kracht en de vrucht van het kruis van de Heere Jezus Christus. Dat Maria de moeder daar kon staan en met een verscheurd hart haar oog kon richten op de gekruisigde en toch ook stil kon zijn tot God, buigen kon onder God. Dat is alleen vanwege de kracht en de genade van Christus. Hij, die grote zaligmaker, die als Maria's zoon geboren, als Maria's zoon hangt aan het kruis, hij geeft op een verborgen wijze zijn moederkracht. En dat is iets wat ook bij het kruis van de Heere Jezus Christus genoemd mag worden, gemeente. Dat deze gekruisigde, stervende Heere Jezus Christus ook geleden heeft om in het bijzonder de zijne, in al hun benauwdheden, in al hun verdriet, in al hun verscheurdheid, als een zwaard door hun ziel gaat, als er omstandigheden en wonden van binnen zijn waar misschien geen mens van weet, om hen in zulke omstandigheden te troosten, de genade van de onderwerping te geven en de kracht te geven om stil te zijn tot God. En als er daarom onder ons mensen zijn met een groot verdriet, met een verscheurd hart, hier bij de gekruisigde koning ligt balsem voor de wonden, ook voor de pijn en voor het verdriet dat allerlei ellende in dit leven veroorzaakt. Hier is kracht te vinden. Hier is genade te vinden om voor God te buigen en stil te zijn tot God. Dat betekent het woord van de Heere Jezus Christus tot zijn moeder toch allereerst. Hij geeft in de zwaarste noden als de gekruisigde zijn vol kracht. Want in al hun benauwdheden is hij benauwd. Er is nog iets. En dat is dit. De Heere Jezus Christus geeft niet alleen aan Maria kracht, zodat ze door de verborgen kracht van Christus hier bij het kruis kan staan en het kan aanzien. Hij laat ook in deze woorden aan Maria zien dat hij hier de schuld betaalt. Heel in bijzonder. De schuld van vaders en moeders. En de schuld van kinderen. Ik bedoel dan heel in bijzonder al die schuld die zich in het licht van het vijfde gebod aftekent. Want als hij hier Maria aanspreekt als vrouw, dan is dat geen hard woord, maar een teer woord, zeker. Maar het is toch op zijn minst opmerkelijk dat hij zijn moeder aanspreekt als vrouw. Daar ligt een aanduiding in. Een aanduiding in dat hij Maria hoog acht. En dat er voor Maria gezorgd zal moeten worden. Maar er ligt ook iets in, een herinnering, dat Maria met al haar liefde en met al haar zorg als moeder toch ook als moeder gezondigd heeft. Net zo goed als Jozef als vader gezondigd heeft. Net zo goed als wij allemaal als kinderen zondigen. Alleen deze ene die hangt aan het vloekhout. Hij is zonder zonde geweest. Ook zonder zonde tegen het vijfde gebod. Laten we dat niet vergeten. Dat de Heere Jezus Christus hier voor de zijnen boet en leidt. Ook voor de zonde die zij als kind bedreven hebben. En vandaar dat juist in het licht van dit kruiswoord de regel uit die oude psalm wel in ons hart mag leven. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Wat zijn de zonden van de jonkheid? Wat zijn kinderzonden? Wel, laten we ze zomaar even aanstippen. Hoeveel zonden kunnen er niet zijn van kinderen, van kleine kinderen en van grote kinderen? Zonde van ongehoorzaamheid, niet luisteren naar je vader en moeder. En boos zijn, wrevelig, bitter zijn. Als vader en moeder iets anders willen dan je zelf wilt. Hoeveel keer is het niet dat je soms een ontzaglijke woedeuitbarsting kreeg? Als je vader en moeder iets zeiden wat je niet aanstond. Hoeveel harde woorden zijn er soms gevallen. Ach, ga zo maar door. Ook voor deze zonde, gemeente, jonge mensen. Ook voor die zonde De schending van het gebod, eert uw vader, eert uw moeder. Hij heeft de Heere Jezus Christus geleden. Heeft hij gehangen aan het vloekhout. Is zijn hand doornageld en zijn zijde doorstoken. Zijn we ook voor die zonde, die je misschien bij het ouder worden wel eens klein acht, maar als het goed is toch niet gering kunt blijven achten, in de schuld gekomen, hebben we die versregels wel eens van harte nagebeden, sla die zonde, ook de zonde tegen het vijfde gebod, nimmer gaar. Maar de Heere Jezus Christus moet hier niet alleen maar boeten en betalen voor de zonde van kinderen. Die als kind bedreven zijn. Hij moet hier ook boeten en betalen voor de zonde van ouders. Want het vijfde gebod heeft twee kanten. Het zet de kinderen op hun plaats ten opzichte van de ouders. En het zet de ouders op hun plaats ten opzichte van de kinderen. Vaders, moeders, zegt de apostel Paulus in Efeze 5. Verwekt uw kinderen niet tot toorn. Maar voed hen op in de vermaning des Heren. Vader, moeder, bent u vader, ben ik vader. Bent u moeder geweest zoals God dat in zijn heilig woord van u eiste? Is Maria moeder geweest zoals het woord van God dat van haar eiste? Ook van Maria lezen we dat ze soms kort was tegen de Heere Jezus Christus en hem dreigde tegen te staan in het werk dat hij moest doen. En u is niemand van onze kinderen als de Heere Jezus vanzelfsprekend. Maar hebben wij onze kinderen altijd voorgeleefd en voorgehouden in liefde, in ernst, zo nodig, in scherpte en met straf. Om hen te wijzen op het ene nodige. Of zijn wij voor onze kinderen een hindernis geweest op weg naar de eeuwigheid? Zijn wij voor onze kinderen een hindernis geweest op weg naar de eeuwigheid? Kijk, dat zijn vragen die ook in het licht van dit tere en ontroerende kruiswoord gesteld mogen worden. Want als die dingen op ons afkomen, de zonde in het licht van het vijfde gebod, dan staat er ook op ons leven geschreven, gezondigd, schuldig. En nu kan alleen die schuld betaald worden, door hem die hier hangt op het vloekhout, en die hier de geboden vervult, ook het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Hebben we hem, ouders, zo nodig als de borg die ook deze schuld verzoent? En dan ziet u het, dat de Heer Jezus Christus hier zo zijn moeder aanspreekt en hier iets laat zien, zowel van de troost en de kracht die hij biedt aan het verscheurde moederhart, als van zijn verzoenend lijden en sterven voor de schuld van ouders, kinderen, voor de schuld van zondaren. En dat wordt nog duidelijker als we nog wat nauwkeuriger letten op de woorden die de Heere Jezus Christus hier spreekt. Hij zegt hier namelijk tot zijn moeder vrouw. En ik heb al aangeduid, dat moeten we niet uitleggen als een gebrek aan liefde. Of een gebrek aan respect. Of een gebrek aan teerheid. Maar toch heeft dat woord wel een heel bijzondere klank. U leest dat vaker in het evangelie. Bijvoorbeeld, laten we dat ene voorbeeld maar aanhalen. In het begin van het Johannesevangelie wordt ons beschreven het eerste teken wat de Heere Jezus deed bij die bruiloft te Kana, toen het water in wijn veranderd werd. Toen kwam de moeder van de Heere Jezus, Maria, tot hem en toen zei ze, ze hebben geen wijn. En toen wees de Heere Jezus met een veel scherper woord zijn moeder terug. En zei hij ook, vrouw. En zo is er door het evangelie een lijn dat Maria soms teruggewezen wordt met dat woord vrouw. Nee, dat is geen gebrek aan liefde. Maar wat is het dan? Wel, gemeente, Maria was een moeder. En juist in het begin van het evangelie kunnen we zo ontzaglijk veel lezen over Maria's moederliefde en Maria's verwondering en Maria's stilte. Maar Maria als moeder heeft de neiging telkens weer, zoals het evangelie ons bericht, om de Heere Jezus Christus vooral te zien als kind. Toen hij als 12-jarige jongen in de tempel was, toen was het haar moederlijke bezorgdheid die sprak. Toen op die bruiloft te Kana was het een moederlijke bedisselarij die het hoogste woord had. En ook nu, heel begrijpelijk trouwens, is het het verscheurde moederhart dat bij Maria de boventoon lijkt te gaan krijgen. En u wijst de Heere Jezus Christus in alle liefde die moederlijke gevoelens enigszins terug. Daarom zegt hij vrouw. Daarom geeft hij ze aan Johannes. Want Maria moet het kind wat hangt aan Golgotha's kruispaal niet allereerst zien als kind. Niet allereerst zien vanuit de bloedbanden die er zijn. Maar vanuit het geestelijke licht. Maria, ik ben niet slechts uw kind. Ik ben zelfs niet in de eerste plaats uw kind. Maria, ik ben uw borg, uw zaligmaker. En in die zachte terugwijzing, waarin de Heere Jezus met opzet niet zegt moeder, maar vrouw, laat hij eigenlijk aan Maria horen. Zie mij niet meer als uw kind. Althans niet in de eerste plaats. Maar zie op mij als borg. Zie op mij als zaligmaker. Niet meer als kind. Maar als de betalende borg die ook uw schuld wil dragen en ook uw schuld wil verzoenen. En dat is de geweldige diepte van dat derde kruiswoord, gemeente. Christus zegt het natuurlijk met nadruk tot Maria. Maar zelfs ook tot al die anderen van zijn getrouwen en van zijn kinderen die daar staan, dichtbij en veraf. Zie mij niet in de eerste plaats als kind, of als meester, of als vriend. Maar zie op mij in de eerste plaats als borg en als zaligmaker. Als de man van smarten die de schuld boet en de schuld betaalt. Christus openbaart hier dus het geheim van zijn middelaarschap. Het geheim van zijn kruislijden. En dat is iets wat ook voor ons diepe en grote betekenis is. Juist ook in het geestelijke leven is het zo noodzakelijk dat wij van allerlei dingen worden afgebracht. En dat wij leren zien door het geloof Christus Jezus als borg en als zaligmaker. En dan moet de Heere ons soms ook in liefde terugwijzen en bestraffen, opdat we onze zaligheid niet bouwen op allerlei dingen buiten de Heere Jezus. Want wij kunnen zelfs met de beste bedoelingen het gaan zoeken in wat opknappen van onszelf, of in wat gevoelens, in wat bevindingen, dat we daar alles van verwachten en helemaal op steunen. Maar nu is het nodig dat de Heere dat allemaal wegneemt. Dat de Heere ons afdrijft en afbrengt van al onze eigen rustgronden en leunsels en steunsels die wij aanbrengen. En het zegt, zie op mij als borg. O, wat is nodig dat er in ons leven plaats komt voor Christus als borg. Plaats komt voor Christus als zaligmaker. Is dat ook ons gebed? Heere, maak plaats in mijn leven voor die borg en zaligmaker, voor die bebloede koning. Leer me die verborgenheid van het lijden en sterven van Jezus Christus door genade verstaan. En breek u dan alles maar af wat de kennis van Christus en het zinken op zijn volbrachte werk alleen in de weg staat. Neem me dat allemaal maar af, opdat ik u mag kennen. Zoals Maria erop gewezen wordt. Nee, niet als kind. Maar als borg hang ik hier. Zie op mij. Als borg. Als zaligmaker. En in dat verband moeten we ook nog op iets anders wijzen. Als Maria hier toch eigenlijk in liefde teruggewezen wordt, omdat Christus borg is en niet in de eerste plaats kind, dan ligt daar ook nog in opgesloten dat de Heere Jezus hier helemaal alleen hangt. Maria krijgt Johannes om voor haar te zorgen. Christus in oneindig medelijden vertrouwt Maria aan Johannes toe. En Johannes aan Maria. Maar hij zelf heeft niemand die hem beschermt. Hij heeft geen schutsheer, nog behoeder. Hij heeft zelfs nu geen moeder meer, die hem het bloed en het zweet uit de ogen veegt. Hij hangt alleen. Hij gaat de lijdensweg alleen. En niemand ondersteunde hem. Zelfs zijn moeder mocht hem niet meer ondersteunen. Waarom? Omdat hij alleen betalen moest. Omdat hij alleen betalen kon. Omdat hij alleen de toorn van God kon dragen. Daar staat een Maria, daar staat een Johannes en verderop staat misschien nog een andere discipel. Ze staan daar allemaal als zondaren. Ja, heel de kruisheuvel is vervuld met zondige mensenkinderen. Allen die daar zijn, zijn mensen over wie God vertorend moet wezen. Want zij zijn zondaren. Maar nu neemt de Heere Jezus Christus de vloek en het pak van de zonde op zich. En hij draagt de straf voor de zonde alleen. Niemand mag hem daarbij helpen. Geen schutsheer, geen behoeder, zelfs geen moeder. Want anders zou zijn lijden en zijn betaling niet volmaakt zijn. En daarom gaat hij die diepe en bittere weg alleen. Maar weet u wat dat ook betekent? Dat als Christus binnen enkele uren straks zijn lijdensweg volbrengt, dat dan alles, alles volbracht is. En dat er dan niets meer bij kan, maar ook niets meer bij hoeft. Niet van Johannes, niet van Salome, niet van Maria Magdalena en ook niet van Maria de moeder des Heren. Maria hoeft niet bij te dragen aan het verlossingswerk van de Heere Jezus. Ze hoeft hem niet te ondersteunen. En vandaar dat hier ook het hart van het evangelie gaat klinken. Christus Jezus heeft met één offerande een volkomen verzoening aangebracht. Daar kan geen mens in bijdragen. Daar hoeft ook geen mens in bij te dragen. En als dat in je leven werkelijkheid wordt, dat je nu mag gaan zien dat wij alles bedorven hebben en iedere dag nog meer bederven, want zo is het toch? Dat er nu een volkomen verzoening en een volkomen gerechtigheid is. Zoals het vroeger graag zeiden, een uitgewerkte zaligheid. Voor een uitgewerkte zondaar. Een zaligheid die volkomen is. Voor een machteloze, hulpeloze zondaar. Die met al het zijne aan het eind komt. Kijk, dat laat de Heere Jezus ook aan Maria horen. Voelt u het? Hoe hier het geheim van zijn volkomen offer, het geheim van zijn middelaarschap opengaat. En dat hij zegt, niet uw medelijden heb ik nodig, maar ik wil u tot een borg en tot een zaligmaker zijn. En dan vanuit dat middelaarswerk van de Heere Jezus Christus valt er ook nog weer licht over wat we noemden met een bekende uitdrukking de gemeenschap der heiligen. Want wat gebeurt er? Wel, de Heere Jezus, en denkt u het zich een moment in, de Heere Jezus in zijn vreselijk lijden heeft nog gedachten bij zijn moeder, bij Johannes, bij zijn kerk. Wat moeten we er eens op letten? Wat zegt de Heere Jezus? Hij zegt, vrouw, zie uw zoon. In plaats van Jezus de Christus moet nu Johannes voor Maria zorgen. En Johannes moet als een zoon zijn voor Maria. Waarom Jozef niet? Waarom de andere familieleden die de Heere Jezus toch had ook niet? Was dat alleen maar omdat ze niet waren? Ach, daar zit vermoedelijk veel meer achter, gemeente. Het is zo dat de meeste uitleggers veronderstellen, en daar is ook wel wat bewijs voor, dat Jozef al overleden was. De Bijbel spreekt namelijk niet meer over Jozef na de beginjaren van het leven van de Heere Jezus. En er zijn vele oude tradities die zeggen dat Jozef voor het openlijke optreden van de Heere Jezus Christus gestorven is. En de andere familieleden van de Heere Jezus, daarvan zegt de schrift dat ze nog niet in hem geloofden. En nu is het natuurlijk zo dat ook die andere familieleden van de Heere Jezus, zijn broers en zijn verdere familie de taak hadden om voor Maria te zorgen. Dat doet de Heere Jezus Christus met deze woorden niet teniet. Maar hij geeft bijzonder zijn moeder met een heel bijzondere opdracht en een heel bijzondere zorg aan een van zijn liefste kinderen, aan Johannes. Omdat hij wil laten zien dat er juist onder de kinderen van God, juist onder mensen als Maria en Johannes en Salome en al die andere gemeenschap der heiligen behoort te zijn. En dat is het testament wat de Heere Jezus Christus hier sprekend voor het laatst tot zijn kerk vanaf het kruis nalaat. dat zij elkander lief hebben. Dat zij het goede van elkaar zoeken. Dat zij alle zijn de familia Dei. Het huisgezin Gods. Hij roept hen op om elkaar lief te hebben. En als er één geweest is die daardoor genade heeft leren verstaan, dan is dat die Johannes, de discipel die Jezus lief had. Want als hij straks zijn brieven schrijft en zijn evangelie schrijft, dan klinkt het telkens weer door, de liefde. En dan schrijft hij het als oude apostel in zijn eerste brief, hoofdstuk 4. Kinderkens, hebt elkander hartelijk lief. En hoe kan dat nu? Mensen elkaar lief hebben. Hoe kan dat nu? Gods kinderen elkaar lief hebben. Hoe kan dat nu? Leven bij de tweede tafel van de wet en bij de eerste tafel van de wet. God lief hebben boven alles en de naaste als uzelf. Wel, deze geschiedenis maakt het duidelijk. Dat kan alleen vanwege de stervende liefde van de Heere Jezus Christus. Hij die hier uit liefde voor vijanden en voor schuldigen sterft, geeft zijn moeder en zijn discipel, geeft heel zijn kerk de opdracht om in de liefde te leven. Hij laat ze het testament van de liefde na. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Wat is het daarom erg? Als binnen de kerk, maar bijzonder ook binnen hen die de Heere kennen en vrezen, er soms door de zonde nog zoveel haat en nijd, verwijdering, oneenigheid, verbittering is. Hebben we er last van? Want in het licht van de gekruisigde liefde, gemeente, is dat eigenlijk een onmogelijkheid. Wordt dat aan de kaak gesteld en aangeduid als zonde? Als er geen vergeving is van elkaar, als er twist en rok is, zoals de psalm zelfs daarvan zingt, dat is een teken van zonde en een teken van ongehoorzaamheid aan de geboden van de levende God. Brengt het ons heel praktisch, wel eens in de nood en in de schuld. Slecht teken als het nooit gebeurt. Slecht teken als het maar weinig gebeurt onder hen die de naam van de Heere belijden en belijden de Heere te vrezen. Want juist waar we iets van die genade van God in Christus gaan kennen, daar komt ook de drang om nu bij het woord van Christus te leven, bij de geboden van Christus te leven. O ja, dan zie je dat je alles tekortschiet tegen de eerste tafel van de wet en tegen de tweede tafel van de wet, tegen het eerste gebod en tegen het vijfde gebod en tegen het negende gebod. Maar dan is er toch het kruistestament van de liefde, waarin die grote borg en zaligmaker het de zijne wil leren om elkaar hartelijk lief te hebben. Om hem zo nodig te hebben. Dat is goed. Dat is tot eer van God. Dat is zo nuttig voor het eigen leven. En zo nuttig voor de gemeenschap der heiligen. Laten we het niet vergeten. Laten we het goede zoeken voor de dingen van het koninkrijk van God. Laten we het goede zoeken voor elkaar. Het heil zoeken voor onze kinderen, voor onze ouders, voor de gemeente, voor de mensen die in deze wereld leven. Want de gekruisigde Christus heeft ook dat in zijn derde kruiswoord aan ons meegegeven. En dan blijft het laatste toch dit. Dat diezelfde gekruisigde Christus, die zijn moeder en zijn discipel testament van de liefde naliet, nu tot allen die zijn woord horen zegt, dat hij de pers alleen getreden heeft, dat hij alleen de weg van lijden, sterven, dood en ondergang gegaan is. Opdat, nee, niet alleen maar brave mensen, niet alleen maar geestelijke mensen, niet alleen maar gevoelige mensen, maar opdat de grootste zondaar zalig zou kunnen worden. Want als Maria zalig kan worden, als Johannes zalig kan worden, als Petrus zalig kan worden, als Adam zalig kan worden, dan is het mogelijk voor iedere zondaar. Want er is geen zonde zo groot. Of er is in dat bloed wat uit liefde gestort is vergeving. Zonde tegen Gods wet, tegen Gods geboden. Zonden tegen Gods liefde. Zonden tegen Gods goedheid. Zonden tegen Gods recht. Er is vergeving. O haast u dan. Met al uw schuld. Met al uw onmogelijkheid. Om deze God en deze koning te voet te vallen. Heere, ontferm u mijner. Maak plaats voor uw borgwerk. Voor uw bedekkende bloed. En reinig mij van al mijn zonden. Dat kan de Heere doen. En dat wil hij doen. Vanwege deze die stierf in zijn liefde. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wat ligt er ontzaglijk veel opgesloten in dat wonder van uw dood en sterven. In de woorden die u sprak. Heere, zelfs in die woorden ligt nog onderwijs vanuit uw wet. O God, wil u ons in het licht van de geboden, en dan heel bijzonder in het licht van het vijfde gebod, ontdekken aan onze schuld. Maar wij hebben niet alleen tegen dat vijfde. Wij hebben tegen al uw geboden gezondigd. En daarom hebben we een borg nodig voor onze schuld. O Heere, geef dat de noodzakelijkheid van die borg en van zijn bedekkende, tussentredende werk, van de kennis van zijn verzoenende bloed, ons zo op het hart gebonden wordt, dat wij niet kunnen rusten voordat wij hem vinden. En wanneer wij zo onrustig worden, leer het ons, Heere, om maar niet op te houden, tot u te vluchten en te kloppen aan de deur van uw genade. Wil u, o Heere, dan genade bewijzen en wil u schuld verzoenen en wil u in gunst op ons neerzien. Wees met ons alle, Heere. Wil u het woord wat vanmorgen gebracht is genadig zegenen? Wil u de naprediker zijn en wil ons oefenen in de dingen die vanmorgen aan de orde kwamen, voor het eerst en ook opnieuw. O, geef dat uw genade ons mag leiden, ons mag opzoeken en ons oefenen mag in de dingen van de gemeenschap met u en de gemeenschap der heiligen. Heere, u kunt het doen, doe het dan ook onder ons. Wil u ons bewaren voor de zonde? Wil u ons vanmiddag, vanavond allen weer hier brengen? Wij vragen u dat niet omdat wij het verdienen, maar we smeken het alleen om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 133, het eerste vers is onze slotzang. Ai, ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt verdoofd. 133, het eerste vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.